Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, zingen wij Psalm 136, het eerste en het vierde vers. Loof de Heer, want hij is goed. Loof hem met een blij gemoed, want zijn gunst alom verspreid zal bestaan in eeuwigheid. En looft Gods macht, die onbeperkt gadeloze wonderen werkt, want zijn gunst alom verspreid zal bestaan in eeuwigheid. Psalm 136, vers 1 en 4. Gemeente, uit Gods woord zal ons worden gelezen uit het heilig evangelie naar de beschrijving van Lucas, het 17e hoofdstuk, de eerste 19 versen. Dus Lucas 17, de versen 1 tot en met 19. Maar vooraf lezen we van de Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 1, dat er een enige God is.
Wij geloven allen met het hart en belijden met de mond dat er is een enig en eenvoudig geestelijk wezen, het welk wij God noemen, eeuwig, onbegrijpelijk, onzienlijk, onveranderlijk, oneindig, almachtig, volkomen wijs, rechtvaardig, goed en een zeer overvloedige fontein van alle goed. Lezen we nu Lucas 17 vanaf vers 1. En hij zeide tot de discipelen, het kan niet wezen dat er geen ergernissen komen, doch wee hem door welke zij komen. Het zou hem nutter zijn dat een molensteen om zijn hals gedaan ware en hij in de zee geworpen, dan dat hij een van deze kleinen zou ergeren. Wacht u zelf, En indien uw broeder tegen u zondigt, zo bestraf hem. En indien het hem leed is, zo vergeef het hem. En indien hij 7 maal desdaags tegen u zondigt, en 7 maal desdaags tot u wederkeert, zeggende: het is mij leed, zo zult gij het hem vergeven. En de apostelen zeiden tot de Heere: vermeerder ons het geloof. En de Heere zeide: zo gij een geloof had als een mosterdzaad, gij zou tegen deze moerbezieboom zeggen: word ontworteld en in de zee geplant, en hij zou u gehoorzaam zijn. En wie van u heeft een dienstknecht ploegende of de beesten hoedende, die tot hem, als hij van de akker inkomt, terstond zal zeggen: kom bij en zit aan? Maar zal hij niet tot hem zeggen: bereid wat ik aan de avond zal eten, en omgord u en dien mij, totdat ik zal gegeten en gedronken hebben, en eet en drink gij daarna? Dankt hij ook dezelfde dienstknecht, omdat hij gedaan heeft hetgeen hem bevolen was? Ik meen nee. Alzo ook gij, wanneer gij zult gedaan hebben al hetgeen u bevolen is, zo zegt: wij zijn onnutte dienstknechten, want wij hebben maar gedaan hetgeen wij schuldig waren te doen. En het geschiedde, als hij naar Jeruzalem reisde, dat hij door het midden van Samaria en Galilea ging. En als hij in een zeker vlek kwam, ontmoetten hem 10 Melaatse mannen, welke stonden van verre. En zij verhieven hun stem, zeggende: Jezus, meester, ontferm u onzer. En als hij hen zag, zeide hij tot hen: gaat heen en vertoont uzelf de priesters. En het geschiedde, terwijl zij heen gingen, dat zij gereinigd werden. En een van hen, ziende dat hij genezen was, keerde weder met grote stem God verheerlijkende. En hij viel op het aangezicht voor zijn voeten, hem dankende. En dezelfde was een Samaritaan. En Jezus antwoordende zeide: zijn niet de 10 gereinigd geworden? En waar zijn de 9? Zijn er geen gevonden die wederkeren om God eer te geven dan deze vreemdeling? En hij zeide tot hem: sta op en ga heen. Uw geloof heeft u behouden.
We willen zingen, gemeente, uit Psalm 116, vers 1, vers 3, vers 7 en vers 10. 116, vers 1: God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Het 3e vers: och Heer, och wie het mijn ziel door u gered. Het 7e vers: wat zal ik met Gods gunsten overlaan? En het 10e vers: ik zal uw naam met dank erkentenis verheffen, u al mijn geloften brengen. Psalm 116, vers 1, 3, 7 en 10. En inmiddels wordt er gecollecteerd. Vandaag wordt de jaarlijkse dankdagcollecte gehouden voor de diaconie, de kerk en het kerkbouwfonds. We bevelen deze collecte van harte in uw milddadigheid aan. Gemeente, het is vandaag dankdag. En naast vele en voortdurende zorgen die we als mensen kennen, zijn er toch ook vele en gedurige zegeningen ontvangen. En dan zijn we hier samengekomen op deze dankdag. En wat is nu eigenlijk een dankdag? Wat is nu eigenlijk de Heere danken? We kunnen dat soms zo snel en zo makkelijk zeggen dat we de Heere danken. Maar wat is nu echt danken? En wat is nu een echte dankdag? En dat gaan we vanmorgen horen uit de geschiedenis die ons ook al is voorgelezen. De geschiedenis over de 10 melaatsen. 10 waren er genezen. Werden er genezen. 9 waren verblijd. En 1 was er dankbaar. En die ene, dat was een Samaritaan. We gaan naar onze tekst, Lucas 17. En dan de versen 11 tot en met 19. En we lezen als uitgangspunt de versen 15 en 16. Dus Lucas 17, vers 11 tot en met 19. En dan nu alleen vers 15 en 16. En één van hen, ziende dat hij genezen was, keerde weder met grote stem God verheerlijkende. En hij viel op het aangezicht voor zijn voeten hem dankende. En dezelfde was een Samaritaan. De dankdag van een Samaritaan. Eerst de genezing op deze dankdag, vers 11 tot en met 14. Dan de gestalte. De houding, de gestalte op deze dankdag, vers 15 en 16. En tenslotte de toepassing op deze dankdag, de versen 17 tot en met 19. Dus de dankdag van een Samaritaan, de genezing op deze dankdag. Dan zullen we horen over de genezing van die 10 melaatsen. De gestalte op deze dankdag. Dan letten we op die ene man die terugkomt. En hoe is het nu in zijn hart? De gestalte op deze dankdag. En de derde gedachte, gemeente, de toepassing op deze dankdag. Dan gaat de Heere Jezus iets zeggen ter toepassing. En dan hopen we dat dat woord van morgen ook toegepast mag worden in ons hart. Want daar wacht het nu zo op, hè? We kunnen de tekst hebben overdacht. Het woord kan worden gepredikt. Maar het wacht er zo op dat de Heilige Geest het gaat toepassen in onze harten. Opdat er vandaag mensen bekeerd mogen worden in Schravenpolder of waar u misschien vandaan ook meeluistert. En ook dat het mag zijn tot onderwijs. Tot nadere oefening van Gods kinderen. Want dat is ook zo nodig. Dat de Heere dat door zijn geest, door middel van zijn woord ook vandaag zou willen schenken. De dankdag van een Samaritaan en nu eerst de genezing op deze dankdag. En het geschieden. We gaan zomaar van vers tot vers zien wat er geschreven staat. Lucas schrijft het. En nu hebben we in het afgelopen jaar ook dikwijls uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas gehoord. Lucas, de arts. Lucas die vaak allerlei kleine details ook beschrijft. Hij vestigt hier de aandacht op een geschiedenis, op een gebeurtenis. En bij Matthäus, Marcus en Johannes vinden we deze geschiedenis niet. En het geschieden. En dat woord, geschieden, dat is ook echt een woord van Lucas. Dat gebruikt hij heel vaak. En het geschieden. Hij plaatst al die gebeurtenissen die hij beschrijft eigenlijk in het licht, ja, van de wereldgeschiedenis, maar ook van bijzonder van de heilsgeschiedenis. En het geschiedde als hij naar Jeruzalem reisde. Dat beschrijft Lucas ook, die reis naar Jeruzalem. Vanaf hoofdstuk 9, vers 51, dat is een keerpunt in het Lucas-evangelie. En het geschiedde als de dagen zijner opneming vervuld werden, zo richtte hij zijn aangezicht om naar Jeruzalem te reizen. Tot hoofdstuk 19, vers 44, dat is eigenlijk de reis van de Heere Jezus op weg naar Jeruzalem. Alles staat in het licht van zijn gang naar Jeruzalem. Hij moet daar die gang gaan maken. Hij zal daar straks ook uit Jeruzalem gestoten worden, om gekruisigd te worden. Maar hij zal ook uit Jeruzalem straks gaan na zijn opstanding, om opgenomen te worden in de hemel. En gemeente, dan gaat de Heere Jezus zich openbaren in zijn heerlijkheid. Wat betekent dat? Wel dat hij laat zien, jongens en meisjes, dat hij de Zoon van God is. Dat laat hij keer op keer zien. Zijn heerlijkheid als de Zoon van God laat hij zien. En hij ontfermt zich hier in zijn barmhartigheid over zulke ellendigen. En over zulke verloren zondaren. Dat hij door het midden van Samaria en Galilea ging. Nu staat er natuurlijk niets voor niets in de Bijbel. En ook dit zinnetje is heel belangrijk. Want dan staat er dat hij door het midden van Samaria en Galilea ging. Dat is zo'n fijne penseeltrek van Lucas. We hebben hem wel eens vergeleken bij zo'n kunstschilder. Lucas die met zo'n klein fijn kwastje nog zo'n klein detail op het doek schildert. Waar andere evangelisten aan voorbij gaan. Dat beschrijft Lucas. Samaria, Galilea. En Samaria voorop. Hij ging door het midden van, hoe staat het er? Samaria en Galilea. Hij gaat door het grensgebied. Van west naar oost, richting de Jordaan. Als je even de kaart in gedachten neemt, dan gaat de Heere Jezus van west naar oost, richting de Jordaan. Dus dan ligt Galilea, het noorden, dat ligt links. En Samaria, dat ligt rechts. Maar nu zegt Lucas niet door het midden van Galilea en Samaria, maar Samaria. En Galilea, dat is eigenlijk opmerkelijk. Galilea zou je zeggen, dat hoort echt bij het volk van Israël. En Samaria, dat hoort maar half bij het volk van Israël. Ja, daar wonen die halve heidenen, hè, die een beetje zo hun eigen godsdienst hebben. En nu schrijft Lucas hier, en hij gaat door Samaria en Galilea. En ik denk dat er ook al kinderen zijn die kunnen het al een beetje begrijpen waarom Lucas eerst Samaria schrijft. Juist omdat het hier gaat, hè, over die Samaritaan die straks aan de voeten van de Heere Jezus neervalt. Niet die mensen van het volk van Israël, maar nu juist die ene Samaritaan. En daarom Samaria en Galilea. En dan komt de Heere Jezus, je zou zeggen dat is een soort niemandsland. Wie wilde daar nu eigenlijk komen? En je zou toch zeker niet geloven dat er daar in dat land nog een wonder zou gebeuren. Maar daar gebeurt het nu juist. De dankdag van die ene Samaritaan als hij naar Jeruzalem reisde. De Heere Jezus is op reis. Maar wij zijn ook op reis. Wij zijn allemaal op reis naar de eeuwigheid. En die reis die gaat iedere dag weer door. En als het dan vandaag dankdag is, 2023, dan moeten we zeggen, kijk, nu is er weer al een gedeelte van onze levensreis voorbij. We weten toch nog heel goed van de biddag. He, dat we hier samen waren, Ebenezer. 1 Samuel 7, en het is nu alweer dankdag. Maar ja, er zijn allemaal weer maanden voorbij gegaan. En in die maanden tussen bid en dankdag zijn er ook weer verschillende van de gemeente, gestorven, overleden, hun levensreis was ten einde. En zo komt onze levensreis ook ten einde. Er zijn rouwdragenden in ons midden die denken wat er gebeurd is ook in het achterliggende jaar. En gemeente, zo komt ook aan onze reis een einde. En we worden wat dat betreft ook niet allemaal even oud. Wij reizen door de tijd naar de eeuwigheid. Maar weet je wat nu zo'n wonder is? Er staat als hij reisde. De Heere Jezus reist. De zaligmaker gaat door naar Jeruzalem. Hij gaat zijn werk doen. En straks zijn opneming vanuit, vanaf de Olijfberg naar de hemel der heerlijkheid. Dat is dat grote wonder, gemeente, dat de zaligmaker zijn werk gaat doen hier op de aarde. En nu mag ik je vanmorgen zeggen, gemeente, de zaligmaker die gaat nog steeds verder met dat werk. Want hij reist nog, ja, in dat opzicht zou je kunnen zeggen, dat werk dat gaat door, de reis gaat door. Nee, de zaligmaker zit nu aan de rechterhand van zijn vader, hij is gekomen tot zijn rust, maar zijn werk gaat door. Die zaligmaker die gaat wel door, gemeente. Maar het is ook een ernstige waarschuwing. Kijk, het is een bemoediging, hè? Dat die zaligmaker nog doorgaat, ook vandaag, ook in 2023. Maar er komt ook een moment, mag ik het zomaar eens zeggen, zo vanuit deze tekst, dan komt de zaligmaker niet meer voorbij. Nu komt die zaligmaker iedere zondag en in de week en iedere preek en als we de Bijbel lezen en als de Bijbel opengaat voorbij. En dan zegt die zaligmaker, komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. Maar er komt een tijd, dan komt die zaligmaker niet meer voorbij. Maar is hij nu ook al van ons gevonden? Ik ben gevonden van degene die naar mij niet vraagt, zegt Jesaja. En ik ben gevonden van degene die mij niet zocht. En tot het volk dat naar mijn naam niet genoemd was, heb ik gezegd, zie hier ben ik, zie hier ben ik. Het kan nog, gemeente. En het gebeurt ook nog. Hè? Het gebeurt ook nog steeds dat er mensen die zaligmaker mogen vinden. Maar er is haast bij. En als hij in een zeker vlek kwam, zo lezen we verder hier in de tekst. In een zeker vlek. Hij reisde, hij ging, hij kwam. Dat lezen we zo hier in het verband van onze tekst. Gemeente, het is zijn eenzijdige en vrijmachtige weg van de eeuwigheid in de tijd. Hij kwam, hij reisde, hij ging, hij kwam. Dat is wat we hier lezen in het evangelie. En dan wordt hier de nood getekend van Melaatse mannen, want dan staat er, ontmoeten hem 10 Melaatse mannen, welke stonden van verre. Een gemeente dan zomaar met een enkele trek van die penseel van Lucas. Wordt hier de ellende van die mensen getekend. 10 Melaatse mannen. 10. En als je Melaats was, dat was een hele ernstige ziekte onder Israël. Melaatsheid maakte een mens onrein. Dat was een teken van algehele onreinheid. Onrein, onrein. En die 10 Melaatse mannen, die zijn ook samen aan elkaar verbonden. Hun ellende verbindt hen. Die 9 Joodse mannen en die 1 Samaritaan, ze maken hetzelfde mee. Ze delen in hetzelfde lot. En waar ben je dan aan elkaar verbonden? Als je in een ziekenhuis komt en je zit in een wachtkamer en je zit daar met 10 mensen die je helemaal niet kent. Maar je hebt eigenlijk, je gaat zo met elkaar spreken en je komt met elkaar. En dan kan het soms zomaar zijn dat je met die mensen contact krijgt en verbonden voelt, omdat je voelt, ja, wij zitten hier voor hetzelfde, wij maken hetzelfde mee. En dan kan die zorg, die moeite, dat verdriet, hè, dat kan zo samenbinden. Nou, dat doet het hier ook, want normaal gesproken waren Joden en Samaritanen felle vijanden van elkaar. Maar die Joodse mannen die hebben blijkbaar die Samaritaanse man in hun midden opgenomen. Samen zijn ze verbonden door hun zorgen. Welke stonden van verre. Dat is ook zo'n trek in de geschiedenis. Ja, melaatsheid, dat maakt de mens zo eenzaam. Wat moest er nu gebeuren, jongens en meisjes? Nou, als zo melaats verklaard was, door de priester moest dat gebeuren. Ja, dan moest hij zo gauw mogelijk, direct moest hij uit zijn huis, weg van zijn familie. En dan in een eenzame plaats moesten ze wonen met andere melaatsen. Dat mocht nog wel, maar zo iemand was een buitenstaander geworden. Ze mochten niet bij het volk wonen. Er staat in Leviticus 13, ja, je moet die hoofdstukken er maar bij lezen. Dan staat er in Leviticus 13 en 14, dan lees je over de melaatsheid en de genezing. Al de dagen in de welke deze plaag aan hem zal zijn, zal hij onrein zijn. Onrein is hij, hij zal alleen wonen, buiten het leger zal zijn woning wezen. En wat doen die melaatsen? Daar staat dat zij roepen. En daar staat welke stonden van verre. En vers 13. En ze verhieven hun stem zeggende: Jezus, meester, ontferm u onzer. En ze verhieven hun stem. Hoe komt het dat ze hun... Ja, hoe komt het dat ze nu gaan roepen, gemeente? Hun stem verheffen. Waarschijnlijk hebben ze een gerucht gehoord. Jezus gaat voorbij. Jezus komt hier langs. En dat doet hen roepen. Roepen. Ze verhieven hun stem en ze roepen: Jezus, meester. En met dat woord meester erkennen ze zijn macht. Hij is de overste, de kanttekenaar zegt de voorstander, iemand die voorop gaat. Hij is de regeerder, je zou kunnen zeggen de leidsman, de leider, de bevelhebber. Daar is iets in hun hart wat hoogachting geeft voor zijn macht. Hij zou hen kunnen helpen, Jezus, meester. En dan zeggen ze: ontferm u onzer. Ze doen een beroep op zijn barmhartigheid. En barmhartigheid, gemeente, dat wil zeggen een brandend hart hebben. Zie Bartimeus, die ook heeft geroepen: ontferm u mijner. Lucas 18, dat is ook op die weg, zo naar Jeruzalem. Hè? Dan zit daar weer een andere, dan zit daar een blinde, die ook een beroep doet op zijn barmhartigheid. Gemeente, 10 melaatse mannen. En nu zijn we allemaal melaats. Melaats. Wij melaats. Ik melaats. We zijn toch niet ziek? Jawel. We zijn allemaal melaats. Melaatse mannen in de kerk. En melaatse vrouwen. En melaatse jongens. En melaatse meisjes. Ja, maar wat bedoelt u? Ja, gemeente, dat we allemaal melaats zijn door de zonde. Want de melaatsheid is een beeld van onze zonde. In de Bijbel, melaats van ons hoofd tot onze voeten toe. Die melaatsheid, hè, die ziekte, die sleepte die mensen uiteindelijk naar het graf. En de ziekte, de melaatsheid van de zonde brengt ons ook in het graf. De melaatsheid van onze zonde leidt tot de dood. Ja, die geestelijke dood, die zijn we al gestorven, want we zijn gescheiden van Gods gunst en van zijn gemeenschap. En we moeten allemaal sterven. Ik heb het net al gezegd, tussen bid en dankdag, dan zijn er mensen gestorven, ook onder ons. Er zijn rouwdragende families in ons midden, ook van mensen die buiten de gemeente zijn overleden. We zien het, de melaatsheid sleept ons naar het graf en zonder bekering, zonder genade, is er straks die eeuwige scheiding van God. De gemeente, dat is de diepe ernst. En ja, dan staan die mensen van verre. Ja, wij staan ook ver bij God vandaan. Ja, dat is wel ernstig op deze dankdag. Maar dat is wel de waarheid, geliefde gemeente. Welke stonden van verre. En er is tussen die reine God en ons, die onreine, die vuile zondaar, zo'n afstand. Die is van de mens nooit te overbruggen. Ik las bij Matthew Henry, hij zegt, wie zijn wij dat wij zouden naderen tot hem die oneindig rein is? Wie zijn wij dat wij zouden naderen tot hem die oneindig rein is? Daar is zo'n afstand. Beleef je daar iets van? Doorleef je daar iets van? Dat is toch iets wat hoort bij de waarachtige bekering. Dan komt er toch iets van die onreinheid in je leven. Dat wordt werkelijkheid. En die kloven. Er zijn mensen die hebben daar allemaal niet zo'n probleem mee. Maar ik geloof toch dat als de Heere gaat werken, dat er dan iets van die kloof gezien wordt en die afstand, welke stonden van verre. Maar weet je wat die Melaatsen nu wel doen? Ze roepen, Jezus Meester. En nu hoop ik, gemeente, dat die nood van je Melaatsheid je doet roepen tot God. Want ik zeg, ik mag het zeggen, Melaatsen, je mag roepen. Roepen, roepen tot God, tot de Heere Jezus Christus. Zoals deze Melaatsen dat doen voor hun ziekte, Jezus Meester. En met de Melaatsheid van je zonde, roep toch tot God. Roep toch, Jezus Meester, Zonen Davids, ontferm u mijnen. Je hebt toch een stem gekregen om te roepen. Melaatsen, roep toch tot de Heer. Hoe jong je ook bent, kinderen. Maar hoe oud u ook bent. Misschien kunt u niet eens meer naar de kerk komen vandaag. Dat u al de diensten thuis moet meemaken vanwege de lichaamszwakte. Vanwege de gebreken van de ouderdom. En dat je misschien moedeloos neerzit en zegt, ja, voor al die mensen zal het nog wel kunnen, maar voor mij, ik ben de 90 al gepasseerd, zal voor mij wel voorbij zijn. Nee, Jezus Meester, dat is niet aan een leeftijd gebonden. Toe, op deze dankdag, ontferm u onzer. Doen hoor, gemeente, doen hoor. We moeten roepen, we mogen roepen. Jezus Meester, en als hij hen zag, zeide hij, kijk, dat is nu zo'n wonder, gemeente, dat is het wonder van de genezing op die dankdag. Dan zegt de Heere Jezus, hè, dan staat er, en als hij hen zag, hè, met dat oog vol ontferming, dan zeide hij tot hen, gaat heen en vertoont u zelven de priesters. Dat is een heel wonderlijk, ja, dat is eigenlijk een heel wonderlijk bevel. Ga heen, vertoont u ze. Wanneer mochten die Melaatsen naar de priester gaan? Priesters gaan. Nou, als ze genezen waren, of als ze dachten dat ze genezen waren. Als er hoop was op de genezing, ja, dan moesten ze naar de priester, dan mochten ze naar de priester, en dan kon de priester gaan beoordelen, als een deskundig arts, of die Melaatsheid echt voorbij was. Lees het maar in Leviticus 13 en 14. Of die Melaatsheid echt genezen was. En als de Heere Jezus nu zegt, ga heen, vertoont u zelf en de priesters, dan wil dat eigenlijk zeggen, jullie worden genezen. Jullie zijn genezen. Want alleen priesters konden die genezing bevestigen. En na het offer door de priester kon je weer terugkeren naar je huis, naar de gemeenschap met de andere mensen. Dus dat bevel stelt aan de ene kant op de proef. Geloven ze dat nu wat Jezus zegt? Want je zou zeggen, ze staan daar vol Melaatsheid. En ze roepen en dan zegt de Heer Jezus, ga maar naar de priester. Die mensen hadden toch kunnen zeggen, ja, maar dat is toch een dwaas bevel. We kunnen toch nu niet naar de priester. Wij zijn toch vol Melaatsheid. Maar ja, dat stelt hen op de proef en dat geeft tegelijkertijd ook hoop op die volkomen genezing. En wat lezen we dan? En het geschiedde als ze, terwijl ze heen gingen, dat ze gereinigd werden. Het geschiedde, weer dat woord van Lucas, terwijl ze heen gingen, ze gaan allemaal naar de priester. En op weg naar die priester worden ze allemaal gereinigd. Dus die melaatsen geloven het woord van Jezus, meester. En ze gaan alle 10 naar de priester. En ze worden alle 10 onderweg, hè, naar die priester genezen. Ze hebben alle 10 geloof. Een wondergeloof. Catechisanten, als er een les over het geloof aan de beurt is en we hebben het over het wondergeloof, dan komt eigenlijk altijd deze geschiedenis naar voren. Dat die mensen, die 10 melaatse mannen, dat ze alle 10 een wondergeloof hebben. Ze geloven dat er aan hen het wonder van de genezing zal plaatsvinden. En terwijl ze heen gingen, werden ze gereinigd. Ze hebben alle 10 een wondergeloof. Gemeente, de Heere Jezus is op weg naar Jeruzalem. Wat gaat hij straks in Jeruzalem doen? Hij gaat de zonde van zijn volk verzoenen. Hij zal die ongerechtigheid verzoenen. En nu gaat de Heere Jezus op weg naar Jeruzalem een teken geven van dat werk. En dan wil de Heere Jezus eigenlijk zeggen, zoals ik nu deze melaatse mannen genees, zo genees ik vooral van de kwaal van de zonde. Hoor je het, gemeente? Zoals de Heere Jezus nu deze mannen van hun melaatsheid reinigt, zo reinigt hij van de zonden. Zo kan hij van de zonde reinigen. En nu zijn we allemaal melaatse zondaren, gemeente. Maar dan mag je vragen of de Heere dat woord zou willen spreken, ook vandaag tot u, tot jou. Gaat heen, vertoont uzelf in de priester. Ben je misschien zo opgekomen naar de kerk? Ben je misschien zo thuis gaan meeluisteren? Het zo donker is in je leven en zo ver weg in je leven. En dat je zo melaats bent en zo onrein en zo'n afstand gevoelt tot die reine. En misschien gevraagd hebt vanmorgen, Heer, zou er nu eens één woord vandaag in de 3 preken voor bij mogen zijn? Of de Heer je dat zou willen schenken vandaag, een woord uit zijn woord. En dan krachtig toegepast. Door de werking van de Heilige Geest. Dat hoeven geen 1000 woorden te zijn. Als het maar een woord mag zijn. Persoonlijk in mijn hart. Gewerkt door God de Heilige Geest. En dan gebeurt dat wonder op de dankdag. Gemeente, melaatsen worden gereinigd. Dat is toch ook een boodschap van hoop. Melaatsen. Je kunt zo melaats niet zijn. Of je kunt gereinigd worden, maar het is wel nodig en ik hoop ook dat het nood is. We gaan naar het tweede punt, de gestalte op deze dankdag. Misschien vind je dat een beetje een moeilijk woord, jongens en meisjes, dat tweede punt, gestalte. Wat betekent dat dan nou? Dat is eigenlijk, hoe is het nu in het hart? Hoe is nu die houding? Hoe is nu in het hart op de dankdag? Hoe is nu die gestalte? En dan staat, en dan letten we op die ene man, hè? Want dan lezen we in vers 15, en één van hen ziende dat hij genezen was. Lucas gaat verder met schilderen. Nu wijst hij even die ene aan. Even komt die ene in het middelpunt. Het gaat nu even niet om die 9, nee, die ene. Je leert op school rekenen, jongens en meisjes. Ik zal een makkelijke som geven. 10 min 9. Dat is 1. Daarnet zag je bij het eerste punt 9 plus 1, dat is 10 melaatse mannen. Nu zie je 10 min 9 is 1. 1 komt er terug. Calvijn zegt 9 sluipen weg. En 1 komt er terug. 10 min 9 is 1. En die ene staat, er staat, ziende dat hij genezen was. Die man die kijkt naar zijn naar zijn lichaam. En hij ziet, mijn melaatsheid is weg. Helemaal weg. Wat een wonder. Onuitsprekelijk wonder. En wat doet die ene? Hij keert terug. Hij keert terug. Hij keert weder, staat hier, naar de Heere Jezus. En kijk, dat hoort nu bij een echte dankdag. Dan ga je terug met wat je gekregen hebt naar de Gever. Die man die heeft die weldaad van de genezing ontvangen en hij keert terug naar zijn weldoener, de Heere Jezus. En of hij dat nu voordat hij naar die priester, bij die priester geweest is of daarna, dat maakt nu even niet uit. Maar hij kan in ieder geval niet buiten die biddende en buiten die dankende hoge priester. Die man die kan niet anders meer dan teruggaan. Die andere mensen, ach, die zijn blij, ze gaan naar de priester en ze gaan naar huis. Maar deze man die keert terug naar de Heere Jezus. En gemeente, dat is nu de les op de dankdag. De eerste les, wat hoort nu bij de gestalte op deze dankdag? Terugkeren. Terugkeren naar de geven. Want danken, jongens en meisjes, ik verander één letter, dat is denken. Danken is denken. Terugdenken, niet vergeten. En dan moeten jullie ook doen, denken. En dan moeten wij samen doen, gemeente, denken. Wat kregen we veel zegeningen. Misschien heb je tussen biddag en dankdag alleen maar gezonde dagen gekregen. Dat je eigenlijk niet ziek bent geweest. En dat je iedere dag kracht kreeg en levensmoed en levenslust. En er was voor ons allemaal eten en drinken ruim voorhanden. En we kregen kleding en we hadden onderdak. Misschien heb je je diploma wel gehaald. En je had werk. Misschien kreeg je tussen bid en dankdag wel verkering. Je bent getrouwd. De Heere gaf de kinderzegen. U mocht een jubileum gedenken. Ja, maar er waren ook zorgen en moeite. Jazeker. Iedere zondag was hier wel op de kanselbrief weer een lijst. Een lijstje met namen van mensen die zorgen hebben. Die zorgen hadden en die zorgen hebben. Ziekte. Pijn. Lijden. Rouw. Verdriet. En dan nog al die namen die nooit genoemd zijn tussen bid en dankdag. Is toch waar, gemeente? Onbegrepen wegen, verborgen kruisen, levenslang leed. Misschien is het zo wel op de dankdag dat je zegt, ja, ik danken. Moet ik nu gaan danken? Ja, je moet gedenken. En wat moeten we dan gedenken, gemeente, allemaal? In welke omstandigheid van het leven, ook in zorg en in moeite. Misschien in het huwelijk, misschien in het gezin, misschien anders. Maar weet je wat je dan moet bedenken? Ja, wat je zondag eigenlijk al gehoord hebt. Hè? Het zijn de goede tierenheden des Heren. Dat wij niet vernield zijn. Zijn barmhartigheden die over ons geen einde hebben genomen. Wat Guido de Bray zei in artikel 1. Dat God de overvloedige fontein is van alle goed. En als de Heer je nu op deze dankdag is iets van zijn goedertierenheid tegen uw slechtheid en tegenover uw verkeerdheid laat zien, dan hou je toch altijd nog over. Weet je wat je dan overhoudt? Nee, je kan het beter zeggen, weet je wie je dan overhoudt? Dan hou je God over. En als je nu God mag overhouden, dan mag het wel eens wezen in de grootste smarten, blijven onze harten in den Heere gerust. Gemeente, dankdag, dan ga je terug naar de Gever. En met alles wat je hebt ontvangen, dan zeg je, Heere, dat heb ik niet verdiend. Dan gaat het niet meer om alles wat je gekregen hebt, om de gaven. Maar dan gaat het om de Gever. Gaat het mij nu om de gaven? Als ik dat dan maar heb, en als ik maar voorspoed heb, en als ik dat allemaal maar krijg en allemaal maar heb. Of gaat het je om de Gever? En dat laatste, dat is er natuurlijk alleen door genade. Want dan zie je hier, en hij viel, en dan staat er zo met grote stem God verheerlijken. Dat is het tweede van die houding, van die gestalt op de dankdag. Het eerste, dat is wederkeren, terugkeren. En dat tweede, dat is verheerlijken, God verheerlijken. Je zou zeggen, de Heere de eer geven, het eren van God, de eer geven die de Heere zo waardig is. Dat doet hij geraakt in hoofdstuk 5, de Heere verheerlijken. Dat doet die samengebogen vrouw in hoofdstuk 13, de Heere verheerlijken. Straks Bartimeus, God verheerlijken. En die hoofdman over 100, God verheerlijkende. Met grote stem staat er, hoorbaar, dat mogen ze allemaal horen. In de omgeving, met diepe ontroering. Hij schaamt zich niet, met grote stem, God verheerlijken. Hij mag eindigen met de weldaden in de weldoener, zeggen we dan wel eens. Dat wil zeggen dat je met de weldaden weer terugkomt bij de grote weldoener. Dan mag je uitzeggen, dat doet hij ook, hoe goed God is voor hem, die slechte, onreine en die melaatse mens. Wat zal ik met Gods gunsten overlaan? Die trouwe Heere voor zijn genade vergelden. Ik zal bij de kelk des heils zijn naam vermelden. Dat doet die man nu. Bij de kelk, bij de bron van het heil, zijn naam, Gods naam vermelden. En roepen hem met blijde erkentenis aan, God verheerlijken. Weet je, gemeente, hier komt iets van paradijs naar voren. Er staat de rechtheid. Toen verheerlijkten wij God. Wij mensen verheerlijkten God. Maar dat kunnen we niet meer. Die eer die is weggevoerd uit ons leven. We hebben pas uw naam worden geheiligd, behandeld met de catechismus. Geef dat wij en alle mensen, dan gaat het erom, dan geef dat wij uw recht kennen en u in al uw werken ook mogen verheerlijken. Dat doen we niet meer. Maar nu is er één gekomen. En dat is nu de Heere Jezus, de Meester, door wie dat nu wel kan. Dat is nu dat wonder, dat die zalig maken, reis naar Jeruzalem. Waarom? Voor eer over Gods. Opdat eer over Gods straks de Heere hier in beginsel en straks de Heere eeuwig mogen eren. De Heere die herstelt toch het beeld in gevallen zondaren. En dat doet hij in de Heere Jezus Christus. En zo mag die man nu vanuit het stof God gaan verheerlijken. Met grote stem God eren. Daar is iets van de hemel op de aarde. Daar in dat grensgebied van Samaria en Galilea. De engelen hebben boven Efrata gezongen. Ere zij God in de hoogste hemelen. En vrede op aarde. In de mensen een welbehagen. Hoe kan dat nu? Ere zij God in de hoogste hemelen. Als het hier op aarde uiteindelijk toch alleen maar verlorenheid is en schuld en zonde en geen eer en Ikabod. Dan kan u in de Zoon van Gods liefde, dan kan u in de Zoon van Gods welbehagen, dan kan u door de zaligmaker gemeente, dat mensen God weer gaan bedoelen. En dat mensen de Heere de eer gaan geven, dat kan nooit meer vanuit de mens. Maar dat kan u omdat God in de eeuwigheid gezorgd heeft voor die zaligmaker en dat die zaligmaker naar Jeruzalem gaat om daar die prijs te gaan betalen. O gemeente, dan gaat de Heere dat ook verheerlijken in het hart van deze mens. Ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heer, en uw dank bewijzen. En dan het derde, en hij viel op het aangezicht, vers 16, voor zijn voeten hem dankende. Nou, hij viel op zijn aangezicht. Hij viel op het aangezicht voor zijn voeten. Op het aangezicht voor zijn voeten. Hier gaat die man buigen. Zie hem liggen, die man. op zijn aangezicht voor zijn voeten. Hij buigt voor de voeten van die meester. De laagste plaats is nog niet laag genoeg voor deze man. En hij brengt hem hulde als koning, Jezus meester, dat hebben ze geroepen. Maar hier mag hij hem belijden als Jezus meester aan die voeten. Dan ziet hij Jezus uiteindelijk als de Zoon van God. Hij verheerlijkt God. Hij erkent hier Jezus als de gezondene van de Vader. Hij mag hier Jezus met zijn houding laten zien hoe groot God is. Dan maakt hij zichzelf klein aan de voeten van de Heer Jezus. En hij viel op het aangezicht voor zijn voeten. Dat is nu ware dankdag, gemeente. Dankdag, dat is niet op een hoge plaats van ik. Maar dankdag, dat is op een lage plaats. We zeggen wel eens in het stof, hè? Dus op de grond voor God. Heer, ik heb het niet verdiend. En dezelfde was een Samaritaan, zo staat het er nog bij. Hè? Dat schrijft Lucas met nadruk, met verwondering, met verbazing. En hij was een Samaritaan, die ene. Die terugkomt. 10 min 9 is 1. En die ene is niet een Joodse man. Maar die ene is een Samaritaan. Die 9 Joden die hebben dat niet. Wederkeren, eren en buigen. Maar die ene Samaritaan wel, gemeente. Die man die doorleeft iets van de afstand op de dankdag. Die heilige zalig maken. En hij die onreine melaatse. Hij beleeft iets van die onwaardigheid. Hij is maar een Samaritaan. En wat was een Samaritaan? Nou, dan moet je maar lezen in 2 Koningen 17. Dan weet je waar die Samaritanen vandaan kwamen. Dat was eigenlijk een gemengd volk. Hè? Na de wegvoering naar Assyrië kwamen er al van die andere mensen uit Babel bijvoorbeeld. En dat vermengde wat met die overgebleven Israëlieten. Dat waren die Samaritanen, die hadden een eigen tempel en een eigen godsdienst. Dat leek wel een beetje op de godsdienst van Israël, maar dat was het niet. Het was maar namaak. En de Joden, hè, die moesten uiteindelijk niets van die Samaritanen, van dat bastaardvolk, dat halve volk hebben. Dus die man die was eigenlijk dubbel onrein, vanwege zijn melaatsheid en vanwege zijn afkomst. Je zou zeggen dubbel onmogelijk. Onrein vanwege zijn melaatsheid en dan ook nog eens onheilig eigenlijk vanwege zijn afkomst. Maar dan zegt Lucas, nu moet je eens kijken, wie houdt er nu dankdag? Die onreine, die onheilige Samaritaan. Nou, en als je je nu zo overal buiten voelt staan en er is niets in u te vinden, dan zou het toch nog kunnen bij de Heere vandaan. En wat mag die man nu vol verwondering zien? Dan staat er aan zijn, voor zijn voeten, hè? Voor zijn voeten. Kijk, dan mag die man er iets van beleven als die voeten van de Heere Jezus er nu niet geweest waren. Dan was het voor hem voor eeuwig kwijt. Maar nu zijn die voeten van de Heere Jezus gekomen om dat land te gaan doorwandelen. Nu zijn die voeten van de Heere Jezus die op weg zijn naar Jeruzalem om die prijs te gaan betalen. Die voeten van de Heere Jezus die zullen straks aan het kruis van Golgotha vastgespijkerd worden. Die voeten van de Heere Jezus. Ach, die zullen straks ook weer losgemaakt worden van dat kruis. Dan zal de Heere Jezus neergelegd worden in het graf. Die tekenen zullen in zijn handen en in zijn voeten blijven. En deze voeten, hè, die nu ook voor hem naar deze aarde zijn gekomen, hè. Hij begeeft zich op zijn voeten naar dat grensgebied waar hij zich ontfermt over verloren zondaren. En daarom is het dankdag, daar voor één Samaritaan. Dankdag, omdat de Heere dat in zijn hart werkt. En wat is nu een echte dankdag, jongens en meisjes? Zou je het nu met drie woorden kunnen zeggen? Dat is terugkeren, eren en buigen. Dat is nu een echte dankdag. Dat doet die man. Terugkeren naar de Heere, hem de eer geven en voor hem buigen als een arme zondaar. En nu hoop ik dat we zo een dankdag mogen beleven. En dat het ook in het leven van Gods volk zo mag zijn. Terugkeren, eren, buigen. En dan komt die lofzang ook uit Psalm 138, vers 1, die we nu samen zingen. Ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heer, uw dank bewijzen. Psalm 138 en dan het eerste vers. Gemeente, dat is nu de echte dankdag. God groot en ik zo klein. En dan om uw gunst en waarheid samen. Uw grote naam. Eerbiedig loven, dat mag die man doen. In dat grensgebied van Samaria. En dat is nu een voorsmaak van de eeuwige dankdag. Maar er komt ook nog een toepassing. Want gemeente, nu zien we de dankdag van een Samaritaan, de genezing op deze dankdag, de gestalte op deze dankdag en nu de toepassing op deze dankdag. Ja, het gaat om de toepassing, hè. Het gaat altijd maar weer om de toepassing, zeggen we dan wel eens. Dat het woord toegepast mag worden in je hart. En dat is een werk van God de Heilige Geest. Gisteren is onze geliefde broeder, dominee Mulder, gepromoveerd op een proefschrift. We konden dat in de krant lezen. Toen kwam dat weer zo duidelijk naar voren. Tussen tekst en toepassing, dat is de titel van dat proefschrift. En daarin heeft onze broeder zo duidelijk aangegeven, ook vanuit de geschiedenis, hoe er gepreekt moet worden. De tekst moet verklaard worden. En dan heeft iedere tekst, ieder woord, ieder hoofdstuk ook weer zo zijn eigen betekenis. En vanuit die tekst, dan moet het aan het hart van de gemeente gelegd worden. Vanuit die tekst, vanuit dat gedeelte, vanuit dat wat de Heere daar wil openbaren. Hè. Hoe is dat ook nodig dat dan het licht en de waarheid gezonden worden. Hè? Ook in de verkondiging van dat woord. Dat de Heere leiden, ook in de voorbereiding op de preken. Maar dan de toepassing, hè? Dat het natuurlijk naar de mensen toe moet. Maar uiteindelijk kom je dan toch op het punt. Hè? Verschillende tijden en verschillende plaatsen. Maar dan gaat het erom dat de Heilige Geest dat nu thuis mag brengen in je hart. Toe mag passen. En dan wil de Heilige Geest nu gebruik maken van de prediking, van dat woord. Opdat dat in zondaarsharten mag gebracht worden. En gemeente, nu gaat de Heer Jezus ook iets zeggen. En dan hopen we dat, ja, dat woord van vanmorgen, maar ook die toepassing, hè, op deze dankdag ook ons wat mag zeggen. Hij weet hoe het in het hart is, hè, de Heer Jezus. En dan stelt hij, ja, eigenlijk drie indringende vragen. En dan gaan we dus over dat laatste stukje, vers 17 en 18, dan staat er. En Jezus antwoordende zeide, dan komt die eerste vraag. Zijn niet de 10 gereinigd geworden? Dat is een vaststelling. De Heere Jezus zegt, er waren er toch 10 mannen. En die hebben toch alle 10 diezelfde weldaad ontvangen. En dan komen die 10 mannen heel dicht bij ons. Want nu zegt de Heere tegen de gemeente van Schravenpolder en tegen iedereen die aan ons verbonden is, ja, maar ik gaf je toch allemaal mijn zegeningen. Er zijn er toch 10 gereinigd. 10 gezegend. Tweede, en waar zijn de 9? De tweede vraag. Waar zijn die andere 9? Waar zijn de 9? Ja, die waren blij, die zijn ook heen gegaan en ze hadden ook wel dat geloof dat aan hen dat wonder zou gebeuren. Maar ze zijn niet dankbaar teruggekomen. Het waren toch Joden, Joodse mannen. Ze konden het toch veel beter weten. Onder hen, onder dat Joodse volk heb ik toch geopenbaard, kan Christus zeggen, wie ik was en wie ik ben. Waar zijn die 9? Zij wisten toch wie die bron was, althans ze konden dat weten. Wat komen die 9 dan dichtbij ons, gemeente? Want wij weten allemaal van de bron, dat de Heere de bron is en de gever van al het goede. En wat doe je daar nu mee? Die jongen, dat meisje, die mensen uit onze straat of uit je buurt of die je kent of op je werk, die nooit in de kerk komen, die nergens aan doen. Zoveel mensen op deze wereld die niet weten wie eigenlijk de bron is, de gever. Maar wij weten het wel. En dan de derde vraag, zijn er geen gevonden die wederkeren om God eer te geven dan deze vreemdeling? Wederkeren om God de eer te geven, dat is dankdag houden. Terugkeren om God te eren, dat is dankdag houden. Dat is ware dankdag houden. Dat is nu de dankdag van deze vreemdeling. Dat zegt de Heere Jezus eigenlijk omschrijvend, want dit is nu de dankdag van die vreemdeling, die komt terug om mij, om God de eer te geven. En wat is nu jouw dankdag, en wat is uw dankdag, en wat is mijn dankdag? Gemeente, als de Heere met zijn Heilige Geest, met de toepassende kracht van zijn Heilige Geest in ons hart werkt vanmorgen, weet je wat je dan gaat zien? Ik hoor bij die 9. Ik hoor bij die ondankbaren en bij die bozen. Ik hoor bij die eerovers Gods en die eerovers van Christus. Ik wil wel zijn gaven, maar ik wil hem eigenlijk zelf niet. Gemeent, ik hoop dat de Heere ons er allemaal aan ontdekt. Voor het eerst en opnieuw, er staat in Deuteronomium dat Israël versmaadde de rotssteen zijns heils. Eigenlijk is dat onze dankdag. En gemeente, laat die vreemdeling dan tot voorbeeld zijn. En smeek om zo'n dankdag. Want die vreemdeling, die Samaritaan, die gaat met de buit naar huis. En dat we op deze dankdag eens ontdekt zouden mogen worden aan onze zonde van de ondankbaarheid. En dan komt er dat verlossende spreken. En hij zeide tot hem, sta op en ga heen, uw geloof heeft u behouden. Zo gaat de Heere Jezus verlossend spreken. Jezus, die weet hoe het in het hart van die Samaritaan is. En zijn spreken is alles vervullend. Sta op en ga heen. Sta op. Ga nu maar heen in mijn gunst. Uw geloof heeft u behouden. Uw geloof? Ja, dan kroont Jezus zijn eigen werk, hè? Want dat geloof in het hart van die Samaritaan is door hem gewerkt. Uw geloof. Want dat geloof van die Samaritaan dat in zijn hart gewerkt is, dat doet hem wederkeren, dat doet hem eren en dat doet hem buigen. Dat doet hem alles in die zaligmaker zien. En dat behouden, gemeente, dat omvat nu alles voor de tijd en voor de eeuwigheid. Dat omvat die tijdelijke gave van de genezing en dat omvat ook de eeuwige gave van de zaligheid, uw geloof. En dan is het toch uw geloof, het geloof dat in het hart is van deze Samaritaan, gewerkt door God de Heilige Geest. Maar dan wordt dat werk van de Heere eigenlijk op de rekening van de Samaritaan gezet. Uw geloof heeft u behouden. En dan nog wat, gemeente, de discipelen. Daarom hebben we dat hele stuk gelezen vanaf vers 1 in hoofdstuk 17. Die discipelen die hebben gevraagd, vers 5, vermeerder ons het geloof. En Jezus heeft gewezen in vers 6 op de kracht van het geloof. Zo gij een geloof had als een mosterdzaad, gij zou tegen deze moerbezieboom zeggen, wordt ontworteld en in de zee geworpen en het zou geschieden. Nou, zegt de Heere Jezus, discipelen, jullie wilden toch, ja, weten wat geloof is. Hier zie je nu in deze vreemdeling de kracht van dat ware, zaligmakende geloof. Die 9 anderen die hadden een wondergeloof. Mooi. Ze geloofden ook dat ze gereinigd werden. Maar ze gingen terug naar huis. Maar die man die ging terug naar God. En dat is het verschil. Gemeente, horen wij bij die ene? 9 10 min 9 is 1. 1 kwam terug. En hij is een medeburger der heiligen geworden en een huisgenoot Gods. Gezegend als je zo dankdag mag houden. Een dankdag in het grensgebied tussen Samaria en Galilea. Een voorsmaak van de eeuwige dankdag hierboven. Wat is nu een echte dankdag? Weten jullie het nu met die 3 woorden? Terugkeren, eren en buigen. En 1 van de 10 had zo een echte dankdag. Want een echte dankdag komt van God. En brengt bij God. En dat is, gemeente, mogelijk. Zo'n dankdag voor Melaatsen. Amen. Laten we eindigen met gebed. Heere, zegent u uw woord. van vanmorgen over de dankdag van een Samaritaan. En mochten we nu zo een dankdag hebben. Van terugkeren, eren en buigen aan de voeten van de grote weldoener. Heere, zegen uw woord in het hart. En brengt u vanmiddag ook weer terug in de kerk. Helpt u onze geliefde broeder, die dan ook voor zal gaan, dominee Moens. En wij in zijn plaats in Goes. En vanavond, heren, mogen we dan ook weer terugkomen in de kerk. Om dan naar uw woord te horen. En zo geeft u dat een en andermaal uw woord nog zal mogen klinken, als u het dan geeft. Zou u het willen zegenen en krachtig willen toepassen. Vergeef het onze en heilig het uwe. En zou u zo nog in gunst op ons willen neerzien. Om Jezus wil. Amen. Psalm 66 vers 6. Door's hoogsten arm het geweld onttogen, zal ik genoopt tot dankbaarheid verschijnen voor zijn heilige ogen, met offers aan hem toegezijd. Psalm 66 vers 6. Ontvang de zegen des Heren en gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.